Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Beleggerspanel.
Als Ahold Delhaize morgen op de aandeelhoudersvergadering niet met een beter klimaatbeleid komt, dan dreigt Milieudefensie met een rechtszaak. En Elon Musk neemt toch geen plaats in de raad van bestuur van Twitter. Gaat dat nog effect hebben op de koers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Arendtje Kamp van IEX Media en Marco Groot van Eight Days a Week. Ook bekend van de website die heel veel mensen in de gaten houden, marcogroot.com. Fijn dat jullie er zijn. Met als allereerste vraag uiteraard de vraag naar jullie laatste transactie. Het zijn weer twee parels van gasten die ik heb uitgenodigd. Nou, Arend-Jan, zeg het maar.
Ja, je begint met een hele saaie vraag aan mijn adres. Ik ben een brave trekker.
Dat weet ik toch.
Indexfondsen maandelijks. Ik geloof dat ik op de vierde, ja, dat is altijd mijn vaste orders, heb ik de AX in de wereldindex gekocht.
Nou, laten we het
dus,
bij.
Arend-Jan, ja, dat is
ik,
het.
Ik wist dat me te wachten stond. Marco, kun jij het nog een beetje goed maken?
Nee, mijn antwoord is misschien iets langer, maar niet veel inhoudelijker. Ik vind dat beleg is de volgende beweging proberen te voorspellen. En ik heb specifieke aandelen in mijn portefeuille voor de komende 2 tot 20 jaar. En niet voor de komende 2 dagen of 2 maanden. En de laatste actie, dus niet de transactie die ik gedaan heb, is om te besluiten om helemaal niets te doen. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. En als ik het niet kan voorspellen, is er ook geen reden
ja, maar
om
je kan
iets
nooit
te veranderen.
Je kan nooit voorspellen wat er gaat gebeuren.
Nee, maar we hebben een idee. En okay, naar dat idee handelen we.
Okay.
En op het ogenblik heb ik geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb Hubert Smeets, de voormalige Sovjet-expert van het NSC gesproken.
Hij is nog steeds expert.
En hij is nog steeds expert, maar nu onafhankelijk. En die zei vrij duidelijk dat iedere beweging die tot nu toe gemaakt is door Rusland totaal onvoorspelbaar was. Dus
we gaan het zo meteen nog even hebben over de onvoorspelbare tijden en wat daarin te doen of helemaal niet te doen. Maar eerst de rechtszaak die nu misschien ook Ahold Delhaize boven het hoofd hangt. Althans, Milieudefensie heeft aangegeven, staat op 1 op de hitlijst. Daar richten wij onze pijlen op na de successen die geboekt zijn tegen Shell. Ik kijk even naar jou, Arend-Jan, want jij bent aandeelhouder Ahold Delhaize, toch?
Ja, indirect. Ik zeg het al, ik koop trekkers, waaronder de AX-index-trekkers. Dus ik heb formeel niet de aandelen zelf, maar ik heb wel een belang via dat trek. Dus maandelijks gaan mijn centjes in Ahold.
Slaap jij nog een beetje goed vanavond? Want morgen is dan die aandeelhoudersvergadering.
Nou, ik slaap weer wat beter, want het gaat weer wat beter met mijn moeder die net uit het ziekenhuis komt. Dus ik sta hier al redelijk vrolijk, kan ik wel zeggen. Dus ik zie daar niet echt heel erg tegen op. Ik ben het er niet mee eens, dat niet. Ik bedoel, de aandeelhoudersvergadering is de plek voor wie dan ook om aan te geven van we willen graag dat het anders gaat met het bedrijf. En als je dan je zin niet krijgt, ja, dan ga je niet naar de rechter omdat je toevallig vorig jaar een uitspraak in je voordeel hebt gekregen. Maar goed, dat zeg
want
ik dus als aandeelhouder.
Arend-Jan heeft hier een duidelijke stelling ingenomen. Dit is niet de plek om het dan desnoods via de rechter uit te vechten. Wat denk jij?
Er zijn 2 elementen in deze. 1 is hoe het met het bedrijf gaat en wat hun plannen zijn. Daarvoor, ik ben wel direct aandeelhouder Ahold. Want ik vind het een fantastisch bedrijf. Goede cashflow, briljant dividendrendement.
Helemaal mee eens.
Dus voor de lange termijn.
Extra spreektijd.
Je krijgt me er echt niet uit op deze manier. Dus hoe het met het bedrijf gaat en de plannen die ze hebben, die kunnen we wegen tegenover andere bedrijven als het gaat om duurzaamheid. En ik ga het op een rare manier zeggen, maar het maakt mij niets uit wat Milieudefensie zegt. Als ze maar iets roepen. En ik vind het heel mooi dat dit gebeurt. Want er moet duurzaamheid gaat mij echt aan het hart. En ik vind dat er echt een slag gemaakt moet worden. Dus dit soort acties, waarvan ik de inhoud eigenlijk niet heel.
En dat begrijp ik toch
heel,
niet helemaal.
Heel je spannend zegt, vindt.
Het maakt me niet uit wat ze roepen, als ze maar wat roepen. Wat
ja, omdat het ervoor zorgt dat mensen erover gaan nadenken. Zowel binnen het bedrijf als mensen buiten het bedrijf.
Dat doen wij al heel lang.
Maar dat is ook precies de functie van actievoerders. Om je te laten nadenken. Maar ga dan niet naar de rechter als je zin niet krijgt.
Ja, maar het maakt me niet zoveel uit welke methode ze aanpakken. Er zijn te veel mensen die zich nog niet bewust zijn van wat er moet gebeuren, wat er nodig is. En vanochtend zegt follow this. Dat heel veel oliebedrijven lang niet de targets kunnen halen die ze zouden moeten halen. Het maakt me niet uit hoe het gezegd wordt. Of het nou een rechtszaak is, of dat het via de pers is, of dat er iemand zijn eigen bedrijfje of website begint alle follow this. Als er maar rugbaarheid aangegeven wordt. Dus vind ik de stap naar de rechter goed of nuttig? Nee. Maar ik vind het wel mooi dat het lawaai ontstaat waardoor de discussie tot leven komt.
En wat denk je dat het met de koers doet van het aandeel?
Niks.
Helemaal niks van dreigende rechtszaak?
Ik heb vanochtend even gekeken naar wat de grids zijn die Ahold hanteert. Hè. Dus 2040, of het is 2030 50% reductie. 2040 100% neutraal. 2050 hele kolom neutraal. Ze hebben hele duidelijke targets. Wat kunnen we doen?
De Milieudefensie zegt nu dus, wat je in huis doet is allemaal prima.
Het is niet goed genoeg.
Maar je moet ook iets doen aan de uitstoot van je leveranciers, van je klanten. Ja. Maar zover rijdt jouw verantwoordelijkheid.
Heb je wel eens met iemand van Milieudefensie of Extinction Rebellion gesproken?
Zeker.
Als je met die mensen praat, mag je nooit meer in de auto stappen, nooit meer in het vliegtuig stappen, niks van plastic in het huid hebben, et cetera. Dus ben ik het met hun inhoud eens? Nee. Ik vind dat er best wel een middenweg is. Maar vind ik het mooi dat ze lawaai maken? Ja, absoluut. Ik vind het fantastisch dat ze dit doen.
En jij zegt net, Marco, je krijgt me er met geen stok uit. Ik blijf trouw. Er is tegelijkertijd wel een activistische aandeelhouder ook binnen de gelederen gedrongen, hè? Elliot. Dat zegt ook wel iets, want een activistische aandeelhouder, voor zover ik er iets over kan zeggen, die komt natuurlijk omdat hij denkt, er zit nog rek in, er zit verbetering in.
Ja, en dan hebben we het niet over die milieudoelstellingen.
Nee, precies. Andere zaken.
Die meneer komt voor hele andere dingen. Het is eigenlijk precies wat Marco aangeeft. Wij zeggen bij IEX ook al tijden van, Aalder is een van de goedkoopste AIS-bedrijven. De rest is best nog wel duur. Ja, ze presteren fantastisch. En dus mooie groei, mooie dividenden, mooie aandelen inkopen. Voor aandeelhouders is het prima toeverdaan.
Maar wat zoekt Elliot daar dan?
Die wil gewoon nog meer.
En is er heel veel meer?
die kijkt naar Amerikaanse peers, vergelijkbare bedrijven. Die zijn doorgaans sowieso al wat hoger gewaardeerd. Ja, die wilden gewoon meer uitzien te halen.
Nou, maar op welke manier is er nog meer uit te halen? Wordt natuurlijk gewezen naar bol.com onder andere?
Ja, dat is natuurlijk de schat die Ahold nog heeft. Ja, in hoeverre dat nu een schat nog is, weet eigenlijk niemand. Want met name technologiebedrijven gaat het niet best op dit moment. Die waarderingen gaan hard omlaag. Dus ik ben eigenlijk meer benieuwd naar wat Ahold gaat zeggen over die beursgang van bol.com dan eigenlijk wat Milieudefensie hier.
Denk jij van Elliot dat ze een hel heeft gezocht?
Ik denk dat het een typische belegger is die graag wil dat er meer leverage in het systeem komt. Hè. Dus formeel heeft Ahold schuld. Maar die schuld, dat is de kapitalisatie van de leases voor de panden. Ik denk als je die eruit haalt, dat je er veel meer leverage in kan stoppen. En als je die leverage daarin stopt en aandelen in gaat kopen of extra dividenden uit gaat keren, dan komt het ten goede van de aandeelhouder. Ik denk dat dat het doel van Elliot is. Ik kan er niet heel veel andere dingen bij verzinnen.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik bedoel, Ahold wordt echt scherp geleid, hoor. Ik bedoel, zo vraag je aan mensen die luisteren. Weet je eigenlijk wel wie de CEO van Ahold is? Nee, dat weten we niet. Dat is Frans Muller. En die is het al een paar jaar.
Het is wel mooi dat jij de vraag stelt en een antwoord geeft.
die houdt zich op de achtergrond. Die houdt zich gewoon met zijn bedrijf bezig. En die hoeft niet zo nodig in het Stan Huygens journaal te staan.
Maar bol.com, de verborgen schat, werd ook altijd gespeculeerd over de waarde van bol.com. Nu kwam er dan die beursgang. Ja. Ook een beetje in nevelen gehuld. Arend Jan zegt hier, ja, het is maar de vraag wat bol.com op dit moment nog waard is, gezien de ontwikkeling van die techbedrijven. Is het terecht om daar een kanttekening bij te plaatsen?
I don't know, dat sommetje zouden we opnieuw moeten maken. Dat kunnen we aan Coolblue ook vragen natuurlijk. Hè. Dus, maar één stapje terug. Ik heb vanochtend even gekeken, in de Financial Times stond er dat er in tussen alle S&P en Nasdaq bedrijven nu 489 activistische aandeelhouders bezig zijn om reuring te maken op jaarvergaderingen. Dat is best veel, hè?
99%. Ja,
dat is best veel. Nee, S&P en Nasdaq. Dus dan hebben we het over een paar duizend aan. Maar laten we zeggen dat 1 op de 4, 5 bedrijven te maken heeft met activistische aandeelhouders. Ja. Het mooiste is Johnson & Johnson heeft last van een club nonnen die voor rasgelijkheid strijdt in een rechtszaak tegen Johnson & Johnson. Dus er gebeurt een hoop op
het activistische... Over dividend kunnen ze niet klagen daar. Nee,
precies. De comeback van al die activistische aandeelhouders vandaan? Want het is al een tijdje gaande.
Ik denk dat mensen eindelijk beseffen dat je als aandeelhouder een stem hebt. En dat je stem, ook al heb je maar een paar aandelen, niet heel beperkt hoeft te zijn. Follow This heeft dat op een fantastische manier getoond. Hè?
Follow This heeft de activistische aandeelhouder wakker gekund.
Als je nog even mag inhaken. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Dat mensen ontdekken dat ze een stem hebben. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen 2 jaar op de beurs gezien. Dat particulieren echt koers kunnen gaan beïnvloeden. Doordat ze gewoon met zoveel zijn. En je kan met relatief weinig geld kan je al een aandeel in beweging zetten. En misschien is dit wel een voortvloed hiervan. Ik denk dat het alleen maar goed is. Democratisering ten top.
Nu we toch bij Ahold zijn. Nog heel eventjes een beweging van vandaag. De aankondiging dat ze gaan samenwerken met Thuisbezorgd. Met Just Eat. Om ervoor te zorgen dat die boodschappen via Just Eat bij de mensen thuis komen. Is dat een goede zet? En met name dan voor welke van de twee partijen?
Nou, ik denk vooral voor Just Eat Takeaway. Die moeten, ja, dat is een storytelling aandeel, zoals dat heet. Het gaat niet goed met de koers van Just Eat Takeaway. Ja, je moet zoveel mogelijk reuring en
storytelling
verhaal.
Aandeel? Ja, ja. Dat gaat eigenlijk nergens over.
Nou, soms wel. Ik bedoel, Tesla is ook een storytelling aandeel. En al die hele Amerikaanse tech-ramsen, et cetera.
Ja, maar dat leidt aandacht af van hoe het dan werkelijk gaat.
Ja, want die kunnen niet met mooie winstcijfers of met mooie dividenden, waar we het net over hadden schermen, of met kaststromen. Nee, die verdienen nog helemaal niks. Dus ja, hoe zorg je dan dat de mensen in jouw aandeel gaan beleggen? Dat is herrie maken.
Beetje herrie maken, beetje reuring. Zal er wel iets meer achter deze samenwerking zitten?
Ongetwijfeld. Ik denk dat het een efficiëntieslag is. Ik kan er niks anders van maken. Weet je, de ene heeft autootjes te kort, de andere heeft autootjes te veel of brommetjes te veel. Ik denk dat het heel handig is als je gaat samenwerken. En ik denk dat Just Eat Takeaway het harder nodig heeft dan Ahold. Dus
ik denk dat iemand
iets meer voordeel uit deze deal kan halen, dan is het waarschijnlijk Ahold.
Ja, maar het is toch een storytelling verhaal, want het gaat uiteindelijk maar om twee filialen van Ahold waaruit ze
nog wel
een proef
nog
gaan
wel,
doen.
Nog,
ja, het is
nog
een proef.
Ja. Ahold komt om nog toelichten in dit programma zo meteen. Naar deel 2 van het panel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Marco Groot is de gast. Arend-Jan Kamp, de leden van het beleggerspanel. De oorlog in Oekraïne lijkt nauwelijks nog effect te hebben op de aandelenmarkt. De inval van de Russen leidde in eerste instantie tot enorme koersverliezen. Zijn over een groot deel goed gemaakt. Terwijl het nog altijd, bij mijn weten, oorlog is. En echte vredesbesprekingen zijn nog niet op gang gekomen. Het is cynisch om te constateren, maar kennelijk went het.
Ja, om je dat cynisch nog maar even te benadrukken. De Russische index, de RTS-index in Moskou, in dollars genoteerd, moet ik er echt wel bij zitten, die staat weer op, of boven het niveau zelfs van toen de oorlog begon. Die ging meteen door de helft. En we hebben de verhalen gezien van Gazprom in Londen. Drama. En ook de roebel is weer op het niveau van voor de
maar
oorlog.
Ik hoor toch enige verbazing in je stem. Ook al schijnt het te wennen en is nou ja, het vast een patroon ja, dat eerder plaatsgevonden heeft.
Dat de AEX en Amerika, noem allemaal maar op, dat die er weer boven staan, daar kijk ik echt niet van op. Maar de Russische beurs eigenlijk wel. Daar zijn er wel enorm veel handelsbeperkingen daar. Het is niet volledige handel. Als je short gaat, dan word je opgepakt. Maar het zegt toch wel iets.
Zegt het iets, ondanks alle beperkingen?
Over de Russische beurs of over de beurs in het algemeen?
Nou, beide mag.
Ik heb niet zoveel over de Russische beurs te vertellen. Maar ik heb er niet zo goed over nagedacht. Of niet zo veel over nagedacht, moet ik zeggen.
Die daar genoteerd staan.
Maar kijk, als je het anders bekijkt en je zegt, als wij 10 jaar geleden tegen elkaar hadden gezegd, luister, inflatie is 10%, rente is 2%, het is oorlog in continentaal Europa en input prices gaan als een raket omhoog en er zit overal schaarste in het systeem. Wat denk je dat de beurs doet? Hij zegt, die beurs moet 50% dalen binnen een paar weken. En die oorlog is nu 49 dagen aan de gang, 7 weken. En er is amper iets gebeurd.
En waarom is er zo'n ontkoppeling tussen wat er in de reële wereld allemaal gebeurt en wat er op de beurs
gebeurt? Ik denk dat er is veel meer geld. En dat zit nog steeds in het systeem. En dat geld moet een weg vinden. Plus, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die, zoals ik denk, ik zou niet weten wat ik anders met mijn geld moet doen.
Maar geld wordt toch op een bepaalde manier wel anders beprijsd binnenkort als de centrale banken een beetje hun best gaan doen?
Absoluut. Maar ik denk niet, en dit is een hele interessante, mijn belangrijkste indicatoren op dit ogenblik zijn in deze volgorde goud, rente, Nasdaq en crypto, of bitcoin vooral. En waarom goud is de echte ultieme angstmeter. Die zag je heel hard omhoog schieten aan het begin van de oorlog. En nu zie je iedere keer dat als het wat enger wordt, dan schiet die goudprijs tussen de 1950 en de 2000. Op momenten dat beurzen weer even dalen en dan toch weer herstellen. Dus er zit een inverse correlatie tussen die twee. Maar als je het geld uit aandelen haalt, moet je het ook ergens instoppen. Dus in het totaal zie je dat de geldhoeveelheid niet veranderd is, of nauwelijks veranderd is. Alleen je ziet wat verschil in sectorallocatie. Dus iets minder tech, iets meer dividendaandelen enzovoort. Dus
want die tech-aandelen die hebben veel geld nodig. Die hebben misschien ook wel meer schuld. In ieder geval, die zijn gevoeliger voor zaken die veranderen. Geld dat duurder
nou net
wordt.
Niet. Want de grote tech-aandelen die uiteindelijk bepalen, dus voor 80% bepalen waar de Nasdaq staat, dat zijn de Apples, de Microsoft, de Googles, et cetera. En die zijn schat hemeltje rijk.
Voor die groeiaandelen.
Ja, die groeiaandelen hebben het een stuk moeilijker. Ja, financiering wordt spannender in de nabije toekomst. Zeker omdat de kosten van kapitaal omhoog zijn gegaan.
Hou jij dezelfde zaak in de gaten als Marco? Of wil je nog wat
toevoegen? Nee. Ik wil wel even een opmerking maken. Want je zegt dat, hoe kan het nou dat de beurs niet op politiek reageren? Beurzen prijzen winsten in, niet politiek. Dus vaak op dagbasis, week desnoods, is het merkbaar als er wat is in de wereld. Maar uiteindelijk, in de long run, zie je dat beurskoersen die gaan
maar
gewoon
dit is natuurlijk niet alleen maar politiek. Die politiek heeft gevolgen voor
precies.
Wat Marco net noemt, 10% inflatie.
Ja, en daar kijken we dus op de beurs naar. Dat zag je heel goed aan het Nederlandse inflatiecijfer van afgelopen vrijdag. 10% inflatie, 2,5% kerninflatie, dus zonder energie. Dus het is echt die omhoog geknalde olie- en gasprijzen die daarvoor zorgen. Dus ik kijk naar andere dingen. Ik kijk altijd eerst naar de dollar, dan kijk ik naar de rentes en dan kijk ik naar de S&P Future. Dat is mijn volgorde.
Nou ja, maar de crypto wordt niet genoemd.
Nee, daar let ik totaal niet op. Nee. Ja,
de reden waarom ik crypto erachteraan zit, om Nasdaq is vooral het geld van de particulier. En Bitcoin is de ultieme warrant van de laatste euro die de nieuwste belegger de markt in wil duwen.
Ja, dat klopt dus het heeft geen trackrecord. Dat is zo vervelend.
Nee, maar het heeft wel een beweging over de laatste weken die je kan volgen. Het is eigenlijk, bitcoins is Nasdaq on steroids.
Nou, minimaal.
En Marco, jij zegt toch nog wat de afgelopen jaren ook al gold. Ik zou niet weten wat ik anders met mijn geld moet doen. Mm-hmm. Dus blijf ik maar hier.
Ja.
Komt er een moment dat de situatie verandert?
Jazeker, als dit te lang duurt. Kijk, hoe langer deze oorlog duurt, hoe moeilijker de wereld in elkaar zit. En dan krijgen we politieke schermutselingen, waarvan ik denk dat de wereld daar wel op gaat reageren. Ik sprak gisteren een grote drankproducent, die ziet dat zijn glasprijzen 25% gestegen zijn, omdat een deel van het glas uit de Oekraïne komt. Dus hij moet zijn glasprijzen met 25% verhogen. Dus die keteneffecten die gaan steeds langer duren. En daardoor worden winsten onvoorspelbaarder. Ja, dat is een goed woord. Ik moet even nadenken over het woord. Winst wordt onvoorspelbaarder. En dat zal ervoor zorgen dat mensen toch wat meer geld de markt uittrekken. Te meer omdat je dan tegelijkertijd die rente nog iets verder op gaat zien lopen. Waardoor 3-4% op een obligatie in ene wel interessant wordt. In Amerika zijn de yields nu naar de 3% aan het kruipen. Dat is een rendement wat je wel acceptabel vindt.
Dan wordt het serieus, toch?
Ja, zo langzamerhand dat wel. Trouwens, hier in Europa gaat het ook heel hard. De Nederlandse rente ging vorige week door 1%. Vandaag stond er al 1,15. Dus zo snel gaat het. Maar
alles is de context, hè? 1%, ja. 1,15.
Maar ik wou eraan toevoegen van uiteindelijk is het nog altijd heel laag.
Ja, precies.
Je wil uiteindelijk gewoon wel 3-4% op een obligatie maken. Wil je daarin in gaan beleggen, tenminste ik als particulier.
Wat wil Elon Musk met Twitter? Dat moeten we toch nog eventjes afvragen hier in dit panel. Hij krijgt toch geen zeteltje in het bestuur, de raad van bestuur van Twitter. Hij kondigde wel aan dat hij 9% van de aandelen van het bedrijf heeft gekocht. Hij ziet nu af van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Of ziet hij er niet vanaf? Ziet Twitter van Elon Musk af, Arend-Jan?
Nou, ik denk geen van beide. Ik denk dat hij daar gewoon voor het zeggen heeft. Hij heeft 9,2% van de stemmen, is de grootste aandeelhouder. Oké, hij gaat niet in het bestuur zitten van het bedrijf, maar zijn wil is daar echt wel wet, hoor, denk ik.
Klopt het nou dat je, dat las ik ergens, dat je als je zoveel aandelen koopt, dat je bij de beurs waakhond, de SEC, moet aangeven of je een actieve of een passieve rol gaat innemen en dat hij zijn papiertjes weer net te laat heeft ingeleverd, bewust?
Ja, klopt. Hij was te laat en had ook aangegeven van ja, ik ben passief. En een dag na het nieuws was al, ja, ik zit in de board. Dus ik denk dat, nou ja, dit is...
Hoe kan dat nou?
Elon Musk is nou het schoolvoorbeeld van storytelling.
Maar is dit nou trollgedrag of heeft hij echt zijn papiertjes net te laat ingeleverd?
Ik denk dat het...
Ik was het echt van plan. Er kwam wat tussen.
Nee, volgens mij is alles bedacht. Als je zulke fabrieken kan neerzetten als hij doet en raketten precies op een schip kan laten landen,
Dan kan je ook je
sekpapieren op tijd inleveren, hoor. Dan,
wat denk jij, Marco?
Ja, weet je, dit is de man die een onbreekbaar ruit tegen de presentatie van zijn onbreekbare autoruit aan diggelen sloeg. Dus ja. Alles voor aandacht. En ik vind het een fantastisch fenomeen. Ik bedoel, deze man heeft in zijn eentje meer voor elkaar gekregen dan
wij met z'n drieën.
Alle overheden in Glasgow tijdens de laatste milieuconferentie tezamen. Weet je, Musk is een celebrity shareholder. Dus voor
G-Star, heb je daar wat aan een celebrity shareholder?
Voor G-Star was het Snoop Dogg. En voor de wat oudere luisteraars, voor L'Oreal was het Andy McDowell. Het is altijd goed om een celebrity shareholder te hebben. En ik denk dat als je Elon Musk in je bestuur hebt, dan gebeurt er wat.
Ja, dus, maar wil je dat er wat gebeurt?
I don't know, ik denk het wel.
Maar eigenlijk zegt Arend-Jan of je hem nou in je bestuur hebt of niet. Er gebeurt sowieso wat.
Ik denk dat...
Dat
voor de marketing van Twitter, dat dit een fenomenale boost is geweest. Ik bedoel, een goedkopere reclamecampagne had je niet kunnen bedenken.
Maar wat wil hij er dan mee eigenlijk?
Ik heb geen idee.
misschien vindt hij het wel prettig om... Ik bedoel, Tesla, de koers wordt medegemaakt op Twitter. Ik bedoel, kijk hoeveel volgers hij heeft en hoe de reacties daarop... en hoeveel het over Tesla gaat. Hij heeft wel zijn eigen mediakanaal op deze manier. Misschien dat dat erachter zit.
En
Musk denkt altijd 10 stappen verder... dan dat wij nederige stervelingen dat doen.
Sterveling moet toch gewoon even kijken naar de ontwikkeling... van de koers van het aandeel. Dat spuit dan omhoog, hè? 20% erbij. Is dat iets wat je... langdurig kunt vasthouden met zo'n celebrity shareholder? Of,
ik denk dat zolang Musk daar aan boord is... dat je op zich wel een premie in het aandeel kan hebben. Ja, dat zou me niet verbazen. Dat
een
zijn ook mensen die dat bij Tesla vinden. Dus.
Een aandeel handelt op basis van winst. En vooralsnog draagt dit niets bij aan de winst... maar meer aan de bekendheid, de marketing, et cetera. Dus Musk is een creatief supertalent en een enthousiaste twitteraar. Dus ik denk dat hij dacht, ik speel van Monopoly... laat ik ook mijn eigen Monopoly-bord
En 9% nu voor hem, hè, als aandelenportefeuille... betekent wel dat er minder aandelen voor anderen zijn. Doet iets met de liquiditeit, denk ik.
Uiteraard, ja. Maar dat is... Ja,
dat is logica.
Ja, dat is logica.
Moet je toch even constateren.
Ah, er zitten nog een paar grote in, dus...
Alle grote hadden zich hier ook verzameld. Althans, twee van hen. Marco Groot.
Dank je wel.
Zo Groot, consultant bij Days of Week. En Arend-Jan Kamp van IEX Media. Dank voor jullie komst.
Dank je wel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.